Kennen jullie dat? Werd je er ook zo blij van, Harmen? Heb je ook altijd de neiging van, oh, dat kan ik ook. Of, ja. Soms denk ik van, oh, dat zou ik ook wel kunnen. Maar gisteren, we keken dat en er is een man bij, hij is katholiek volgens mij. Tenminste, je zag een scène van bij hem thuis dat ze een kruisje sloegen voor het eten. En dat was zo grappig, want ze moesten een opdracht doen en dat was best wel een pittige opdracht. Ze moesten namelijk de rivierenloop doen en dan moet je binnen 7 uur, dus dan moet je rekenen 7 uur lang, door het water lopen. 7 uur lang, alleen, met je geweer en met een zak van 10 kilo met zand. 7 uur lang. En voordat ze in het water gingen, in het water stapten, vroeg die instructeur, waar haal jij je kracht uit? Die man kijkt hem aan en die zegt, uit God. Is die instructeur. Oh, hoe werkt dat dan? Als ik vragen mag. Nou, zegt die man, ik loop nooit alleen, zegt hij. Ik loop gewoon nooit alleen. Er loopt gewoon altijd iemand bij me. Oh. En dan zie je ze dus denken van, oh, wat apart. Maar die man stapt dus gewoon het water in en die begint gewoon te lopen. En onderweg haalt hij, Jan en allemaal haalt hij in. En op een gegeven moment komt hij bij het eerste punt aan en dan komt hij daar als eerste aan. En zegt van, je hebt iedereen ingehaald. Hoe kan dat? Ik zei toch, ik loop niet alleen. Oh. En ik werd daar gewoon heel blij van. Ik vond dat zo'n mooi stukje. Ik denk van wat een getuigenis over de kracht van God die gewoon overal doorheen werkt. Daar gaan we het vanochtend ook wel een beetje over hebben natuurlijk. Maar vanochtend wilde ik het eigenlijk met jullie, het was gewoon even een inleidingje, want ik vond het gewoon een heel mooi stukje om te delen. Ik wil vanochtend met jullie lezen een brief die eigenlijk nooit gelezen wordt. Het is de brief van Judas. En dat is een beetje een vergeten stukje, zeg maar. Hij ligt ook een beetje verscholen, want je hebt dan 1, 2 en 3 Johannes en dan 1 en 2 Petrus. En nou, dat zijn natuurlijk de bekende namen. En dan kom je eigenlijk, denk je al van, nou, dan zijn we in Openbaring aanbeland. Maar daartussenin zit nog de brief van Judas. En ze noemen het wel eens de vergeten brief, maar Judas was natuurlijk niet de minste. Hè, want Judas wordt aangemerkt als de jongste broer van Jezus. En we weten dat de broers van Jezus, die moesten in het begin helemaal niet zoveel van Jezus hebben. Toen Jezus met zijn prediking begon, toen waren ze zoiets van, ja, het zal allemaal wel. En ze waren een beetje cynisch naar hem toe en een beetje zo van, dat zal wel bij jou. Maar nadat Jezus zich liet zien, toen die opstaan was gestaan uit de dood, toen sloeg dat natuurlijk helemaal om. En Judas die heeft een brief geschreven aan een gemeente. We weten niet precies welke gemeente. Maar eigenlijk is het aan ons allemaal. En het grappige van die brief is hij wil eigenlijk, zegt hij van, joh, ik wou met jullie spreken over de redding van God die ons allen ten deel valt. En dat is ook eigenlijk waar we met elkaar altijd, waar we vasthouden, waar we met elkaar in delen. Als we dan dat lied zingen met Kees Kraaienhoort, hou vol, dan is dat ook wat ons op de been houdt en wat ons aan elkaar bindt. Die kracht, die genezende redding van God. En we gaan gewoon deze hele brief even lezen, want het is maar 1 hoofdstukje. Dus we gaan gewoon los. Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader en de beschermingen van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartig zij u, vrede en liefde in overvloed. Dus eigenlijk, hij schrijft aan ons allemaal. Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding waaraan wij allen deel hebben. Maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd, van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Ik wil u eraan herinneren, ook al bent u er voor eens en altijd van doordrongen, dat de Heer zijn volk weliswaar uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. Tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen in de onderwereld gevangen met boeien die nooit kunnen worden verbroken. En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die niet anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een vuur dat nooit dooft. En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde. Ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten. Zelfs de aartsengel Michael waagde het niet de duivel te beschimpen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen, mogen de Heer u straffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben. En wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun. Ze gaan de weg van Kaïn. Net als Bileam geven ze zich over voor geld aan bedrog. En net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder. Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden. Ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zijn het, zonder water, voortgejaagd door de wind. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen. Tweemaal afgestorven, ontworteld. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht. Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei, ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Ze doen iets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al gezegd hebben. Aan het eind van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. En verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit zal laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Een hele preek op zich. Ja, oké. Die Judas, die weet wel van wanten. Hij gaat hier helemaal los op dwaalleraren. En ja, we moeten eerlijk zijn natuurlijk. Hè. We hebben in deze tijd, in onze gemeente, hebben we nou, misschien daar niet eens zoveel meer last van. Of we zijn er niet altijd meer verdacht op, omdat we scherp hebben, wie vragen we op de preekstoel, wie komt hier wel of niet spreken. Bij ons in de gemeente wordt er wel eens gevraagd of ze ons gebouw kunnen huren voor een bijeenkomst. En dan gaan we als oudste altijd kijken, ja, maar wie komt er dan spreken? En wat is zijn boodschap of haar boodschap? En past dat binnen de visie die wij hebben in de gemeente? In eerste instantie strookt het met de Bijbel, maar past het ook binnen de visie die wij hebben als gemeente over bepaalde thema's? En dan zeg je soms ook gewoon heel erg nee. Deze spreker willen wij hier niet op het podium hebben, want dit is een boodschap die naar ons goed geweten indruist tegen Gods woord of niet past bij de visie die wij hebben als gemeente. Dus we hebben daar, in onze tijd hebben we daar al stokjes voor gestoken om daaraan te ontkomen. Maar in de tijd waarin Judas zijn brief schrijft, waren de gemeentes nog jong. En waren ze net begonnen, kwamen ze bij elkaar en had je rondreizende predikers die overal kwamen. Het is niet, ook niet zo gek dus dat de oude kerkvaders de geloofsbelijdenis hebben opgesteld. Om gewoon te zeggen van oké, dit is wat wij geloven, dit is de basis. Al het andere eromheen zou je over kunnen verschillen van mening. Maar de basis is dat Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om ons te redden van de zonde, is gestorven, gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan. En hij zal weer komen. En ze hebben gezegd, dat is wat wij geloven in de basis. En voor de rest heb je in Nederland 1001 gemeentes waar ze overal misschien een beetje anders over denken. Maar in de basis is dit het. Maar in de tijd van Judas was dat nog niet aan de orde en had je mensen die overal kwamen te spreken en die daar soms ook hun eigen draai aan gaven. En hij noemt ze bij naam. En er wordt in alle brieven die je leest in het Oude of in het Nieuwe Testament, wordt er heel vaak ingegaan op dwaalleringen. En wordt er heel vaak over gesproken, pas op. Pas op voor wat de Farizeeën leren, pas op voor wat de Sadduceeën leren, pas op voor het zuurdeesem. Wees trouw aan de leer wat God, wat Jezus heeft geleerd. En ze zijn overal wel scherp op, maar zo stevig als Judas het hier neerzet, dat is geen kattenpis, zou je kunnen zeggen. En Judas geeft als het ware 4 veranderingen aan die hij ziet bij de dwaalleringen. En toen ik die brief aan het bestuderen was en aan het lezen was, toen dacht ik van ja, dit zijn veranderingen, dit zijn stapjes waar we verdacht op moeten zijn. En niet alleen bij mensen die komen spreken, maar ook bij onszelf. Want ik keek in mijn eigen hart en ik zag daar op bepaalde punten, ik dacht van hé, ja, daar zie je dat er misschien een shift in komt. En dan kun je bij jezelf overdacht zijn, hey, in hoeverre is dit van God? En misschien moet ik andere dingen anders doen. En daarin kunnen we onszelf ook sturen, want we hebben Gods woord. En we hebben broers en zussen om ons heen. En ik heb een hele lieve vrouw die mij daarin helpt. Judas geeft 4 veranderingen aan die opvallen in de leer of in de gemeente. Als eerste heeft hij het over dat zij, ze staat dan in vers 4, er zijn namelijk ongemerkt mensen onder u, die hebben zich onder u gemengd, dus ze komen ook niet opvallend binnen, maar ze hebben zich onder hun gemengd, van wie het vonnis al lang geleden is vastgesteld, godlozen, die de genade van God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, dat is 1, en 2, die onze enige Heer en Meester, Jezus Christus, verloochenen. Die 2 dingen ziet Judas gebeuren. Ten eerste ziet hij mensen die zeggen van, joh, God is toch liefde? God is toch genadig? Waarom zouden wij dit en dat dan niet mogen kunnen doen? Hij vergeeft ons toch? En in die tijd was het vaak op het lichamelijke en op het seksuele gericht. En daarnaast zegt hij van, die door onze Heer en Meester Jezus Christus verloochenen. In onze tijd zou je dat kunnen zeggen van, joh, dat Jezus niet de enige Heer is. Dat ze zeggen van, ja, Jezus was een goed voorbeeld en heeft mooie dingen gedaan. Nou, daar zou je wel wat van kunnen leren. Niet hij is koning en heer over mijn leven en ik geef mij over aan hem. Nee, hij is wel een goed voorbeeld. En in die tijd was dat er ook al. Dat ze naast Jezus als Heer nog meer heren dienden. En Judas zegt, wees daar verdacht op. Want als je daar eenmaal op die weg begaat, hij zei, dan kom je ook bij de volgende stap. Want zodra je iets anders gaat geloven, ga je ook dingen anders doen. En Judas die doet dat aan de hand van een aantal voorbeelden uit het Oude Testament. En dat is trouwens ook wel bijzonder, hè? Judas schreef niet voor Jan en alle man. Judas schreef deze brief voor mensen die echt al onderlegd waren in het Oude Testament, die wisten wat er stond. Want hij noemt allerlei voorbeelden en hij gaat er gewoon klakkeloos vanuit. Mijn hoorders weten wat ik hier bedoel. Mijn hoorders weten wat er hier gezegd wordt. Mijn hoorders weten welke personen dit zijn en hoe de verhalen gaan. En hij noemt er een paar voorbeelden. Hij zegt, ik wil u eraan herinneren dat God het volk wel uit Egypte heeft bevrijd. Maar dat degene die ontrouw waren en die wantrouwden, heeft hij alsnog gedood. En mochten het beloofde land niet binnengaan. En hij zegt, denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden. Dat lees je in het begin van Genesis. En hij zegt, Sodom en Gomorra, waar de engelen, met het verhaal van Lot, waar de engelen ontucht, of nee, waar de mensen ontucht wilden plegen met de engelen. Dus je ziet een verandering in gedrag. Zodra je op het pad komt van andere leringen, stap je op de weg van ander gedrag. Want immers, wat je leert, daar ga je je naar gedragen. Tenminste, dat is de bedoeling. Zo willen wij ons gedragen naar de leer van Jezus. Wij willen gaan lijken op Jezus. Wij willen daarin volharden. En zoals Paulus het ook zegt, we willen die weg gaan en we willen volharden tot het einde. Dat is ons doel. En daarin houden wij vast aan de leer van Jezus. En Judas waarschuwt er hiervoor, ja, want als je dat loslaat, zegt hij, dan ga je in je gedrag ook dingen anders doen. Losbandigheid, ontrouw, geen vertrouwen in God, ontucht plegen. Alles onder de noemer, maar God vergeeft toch wel. En hij zegt, dit alles heeft het volgende in zich. Want hij zei, als jouw geloof anders wordt en jouw gedrag wordt anders, hij zei, dan gaat je karakter veranderen. En hij noemt daarin die karakterveranderingen, noemt hij een aantal voorbeelden. Hij noemt ze gaandeweg van Kaïn. Hij noemt hier Bileam als voorbeeld. En hij heeft het over Korach. En er was verondersteld dat die mensen die dit lazen, die dit hoorden, dat die meteen wisten wie dat waren. Nou, Kaïn, dat weten we natuurlijk allemaal, het verhaal van Kaïn en Abel. Kaïn met zijn gebrek aan broederliefde en zijn jaloezie en zijn boosheid. Bileam, die werd omgekocht om te gaan profeteren over Israël, maar dat lukte eerst niet, op een gegeven moment deed hij het nog, maar hij was belust op geld en materieel bezit. En Korach, die in opstand kwam tegen Mozes en eigenlijk dus tegen God. Een verhaal van het Oude Testament. En je ziet dus een verandering in karakter, een verandering in gemoedstoestand. Je ziet dus een liefdeloosheid van Kaïn. Je ziet het belustzijn op geld en materieel bezit van Bileam. En een opstandigheid tegen God en tegen leiders in de gemeente. En Judas waarschuwt hiertegen. Judas noemt ze als voorbeeld en Judas zegt, wees niet zo. Wees erop verdacht als dit geleerd wordt, of als dit gedaan wordt, of als je het bij jezelf bemerkt. Wees daarop verdacht. Liefdeloosheid. Belust op geld en materieel bezit en opstandigheid tegen God. Rebellie. Denken dat je het zelf wel weet. Denken dat je het beter weet. Of een plannetje schrijven voor God. En uiteindelijk, schrijft Judas, komt hij bij het volgende. Hij zei, als je geloof verandert en dan daarmee je gedrag, en als dat doorwerkt in je karakter, hij zei, dan zal dat uiteindelijk uitkomen in je woorden. Hoe je tot anderen spreekt. En in vers 16 tot 19 lezen we het volgende, dat ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte, brallen maar wat, praten anderen naar de mond, zijn gericht op het wereldse. We lezen heel vaak in het Nieuw Testament over een waarschuwing van onze tong. Dat de tong een klein orgaan is, maar dat het vol vuur een grote brand kan aanstichten. En er wordt geschreven dat wie zijn tong in bedwang heeft, die is gezegend. En er wordt vaak gesproken over, aan de ene kant prijzen we God met onze tong, en aan de andere kant vervloeken we anderen of veroordelen we anderen. En Judas schrijft hier ook over, let erop wat je zegt. Let erop hoe je spreekt over anderen. Let erop wat er uit jouw mond komt. Want niet wat de mond ingaat maakt je onrein, maar wat eruit komt maakt je onrein, zegt Jezus. Een soort afglijdende schaal zou je het kunnen noemen waar Judas het over heeft. En stel dan hè, dat we in de gemeente met elkaar zitten en we zien dit. Of we herkennen dit. Of misschien bij jezelf, je erkent dit. Hoe moeten we dan reageren? Wat moeten we dan gaan doen? En het bijzondere van deze hele brief, en dat vond ik wel mooi, want al hoe los Judas gaat op dwaalleraren en op de richting het verkeerde op, nergens lees je hem zeggen dat wij daarover moeten oordelen. Ik vind het ook zo grappig en bijzonder om te lezen dat hij nergens die mensen aanvalt op hun theologie, maar gericht is op hun gedrag. En zo is het ook, hè? Je kunt van alles zeggen, maar je ware aard komt naar boven wanneer jij op dingen reageert. Jouw reactie, jouw actie geeft je ware aard bloot. Dus we kunnen ons heel vroom voordoen en zeggen van ja, wij zijn volgelingen van Jezus. Maar als dan blijkt uit jouw daden dat daar niks van terechtkomt, wat is het dan nog waard? Als je het een zegt en het ander doet, als jouw ja niet meer ja is, maar nee of misschien of ik denk het wel. Judas zegt, we moeten ze niet veroordelen. Hij schrijft daar twee dingen. Hij schrijft hoe we daarop moeten reageren en hoe we daarmee om moeten gaan voor onszelf en richting de ander. Voor onszelf, hij schrijft het volgende. Hij zegt, maar geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Er zullen spotters komen, dat weten we, daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Als we in deze tijd kijken, dan, ik weet niet of hoe het u vergaat, maar ik zie vooral heel veel angst. Dat de angst regeert, dat de mensen angstig zijn voor de tijd waarin we leven. En dat ze zeggen, wat er allemaal gebeurt. En velen die denken van ja, want over 3 of 4 jaar dan leven we niet meer in een democratie, ik ben het woord gewoon kwijt, maar in een dictatuur, ja precies dat. Dat heeft dan voor alles met corona waarschijnlijk ook te maken. En sommigen gaan daarin echt heel ver. En mensen worden angstig en mensen willen maar weten. Die willen maar de tijd duiden omdat ze willen weten van ja, maar waar zitten we nu? En hoe lang gaat het nog gebeuren? En wat moet ik allemaal doen? En hoe moet het zijn? En moet ik al blikken bruine bonen in mijn kelder opslaan? En dat... En mensen kunnen daarin heel ver gaan. En tuurlijk leven we in de laatste dagen. Ik bedoel, dat leven we al een hele tijd. Dat leven we eigenlijk al sinds Jezus aan het kruis is gestorven. En dus komen we ook dichter bij de tijd dat hij terugkomt. Dat is niet zo moeilijk. Maar hij zegt zelf ook, wees niet bang, want er zullen spotters komen. Er zullen mensen komen die dingen vertellen. En er zullen mensen komen die angst aanjagen. Wees niet bevreesd. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en die gericht zijn op het aardse. Maar wij zijn gericht op het hemelse. Wij zijn gericht op de tijd met Jezus, niet op een tijd zonder Jezus. Wij zijn gericht op zijn redding en niet over alle ellende die in deze wereld is. En dan maakt het niet uit in wat voor situatie je zit, want jij hebt je focus op God. En dan maakt het niet uit dat je een 7-uursloop moet doen door het water, omdat je weet dat God bij je is. En dan loop je gewoon door. Wees daar niet bang om, maar de angst regeert. En er zijn mensen die verdeeldheid zaaien. En ook Judas waarschuwt daarvoor. Maar hij zegt, maar geliefde en broeders en zusters, u moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Een zeer heilig geloof. Ik zat erover na te denken, hoe zou je dat het beste kunnen duiden? Hoe zou je het beste nou echt tot die kern kunnen komen? En ik kwam bij Matteüs 16 uit. Matteüs 16 is het moment waarop Jezus ook waarschuwt voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En waar hij dan op een gegeven moment aan Petrus vraagt, en wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde dan, gelukkig ben jij Simon Barjona, Simon zoon van Jona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus. En op die rots, dus niet op Petrus, maar op zijn belijdenis, op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat is waar wij op staan. Jezus is de Zoon van de levende God. En Hij is het die gestorven is. Hij is het die opgestaan is. En Hij is het die terug zal komen. En het mooie is, en dat vind ik altijd zo bijzonder, dat Jezus dan zegt, dit is jou niet geopenbaard door mensen van vlees en bloed. Matteüs 16, vers 13... Tot 17, 18, daar ongeveer. Dat Jezus zegt, dit is jou niet geopenbaard door mensen van vlees en bloed, maar door God zelf. Maar door mijn Vader in de hemel. En dan denk ik weer aan wat die man zei in dat programma, van hè, waar haal jij je kracht uit? Ja, uit God. Ah, hoe werkt dat dan? Ja, God is altijd bij me. Het mysterie van Jezus, zou je het kunnen zeggen, het mysterie van ons geloof, het mysterie dat zo vast in ons hart zit, dat is ons niet verteld door mensen van vlees en bloed, want dat kan namelijk helemaal niet. Maar het is God zelf die het in ons hart heeft geplant en daarom zit dat daar ook zo rotsvast. Daarom is het ook niet te vermurven. Daarom kan het ook zo zijn dat wat er ook ons gebeurt in deze wereld, dat we nergens voor terug hoeven deinzen, want dat rotsvaste geloof wat in ons hart zit, wat erin is gelegd door God zelf, gaat nooit weg. Maar dat is niet uit te leggen. En het is ook niemand aan te praten. Ja, sommige mensen wordt het wel aangepraat, maar dan zie je vervolgens ook dat het in het gedrag ook nergens toe leidt. En dat ook zomaar wegwaait. En dan herinneren we ons het verhaal van Jezus over de zaaier. Dat die zaad zaait op de rots waar het wel snel even opkomt, maar het wordt verbrand en verschroeid door de zon en dat het nergens toe leidt. Het is ons gegeven door God zelf. En op dat fundament mogen wij ons leven bouwen. En het bouwen van dat leven, dat gaan we als gemeente doen we dat. Met elkaar. Er wordt wel eens de vraag gesteld, kun je christen zijn zonder naar de kerk te gaan? Kun je geloven zonder naar de kerk te gaan? Want eerlijk gezegd, heel veel mensen hebben een beetje een soort van hekel aan de kerk. En dat begrijp ik ook wel. En het is niet, in elke gemeente is wel wat, zeg maar. En als je daar dan op gaat focussen, ja, daar raak je overal opgebrand en uitgeblust en teleurgesteld. En dan is het makkelijk om dat te projecteren op de kerk, terwijl het misschien een enkeling is die het doet. En dan is het wel weer makkelijk om dat te projecteren op God. En dan ga je al. Maar we zijn aan elkaar gegeven. Door God. Door Jezus. En hij zegt, ik verbind jullie aan elkaar door mijn geest. En je mag elkaar scherpen, je mag elkaar bemoedigen. En je moet elkaar helpen in alle liefde. Hij zegt daarbij, laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben toekomstperspectief. Wij hebben een beeld voor ogen van hoe het gaat zijn. En ik ben niet zo'n ondernemer, zeg maar. Dus bedrijvigheid weet ik meer. Wat ik wel weet, is dat wanneer mensen geen visie hebben, dan raken ze verzand in van alles. Als mensen geen punt aan de horizon hebben waar ze naartoe gaan, dan dwalen ze alle kanten op. En hier staat, wij zien uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Wij zien uit naar dat moment wanneer Jezus terugkomt. En daarin mogen we elkaar vasthouden. Houd vol, want Hij laat niet los. En daarbij mogen wij bidden door de Heilige Geest, bidden in de kracht van de Heilige Geest. En dat is op zo'n manier bidden, dat de Geest dat gebed als het ware kan doorademen naar God. Bidden naar de wil van God. Vasthouden aan Gods liefde. En we lezen van Johannes in zijn brieven dat wanneer wij geen liefde voor elkaar hebben, dan blijkt ook dat wij Gods liefde niet hebben. Vasthouden aan Gods liefde. Uitzien naar de wederkomst van Jezus. Naar Jezus zijn barmhartigheid. Dat is de manier waarop wij met elkaar kunnen leven als gemeente. Maar dat is voor onszelf. En Judas schrijft deze brief natuurlijk om alert te zijn op dwaalleerlingen en op mensen die misschien afdwalen van dat rotsvaste geloof. Waarbij we wel de kanttekening mogen maken, waar gaat het nou om bijzaken en waar gaat het om in de hoofdzaken? En dat wij in hoofdzaken het met elkaar eens zijn en dan kom je op dat punt van Jezus Christus als Heer. En dan bijzaken, ja, daar kun je van mening over verschillen, maar dat doet niks af aan jouw geloof. Maar Judas schrijft om scherp te zijn op dwalingen. Hij schrijft nergens dat we het moeten veroordelen, want het oordeel is aan God. Maar hij schrijft wel, wees daar verdacht op. En dan zegt hij dit, ontferm u over wie twijfelen. Red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. En uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Oftewel, er zijn mensen die twijfelen aan sommige dingen. Dat is niet erg. Een beetje twijfel is best gezond. Zolang het je niet uit het veld slaat. En de eerlijkheid gebied te zeggen, wanneer je alleen bent, kan het je heel snel uit het veld slaan. Wanneer je als gemeente om elkaar heen blijft staan en elkaar blijft bemoedigen en in liefde aanvaren, is er op zich helemaal niks aan de hand. En dan staat er, red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Dus er zijn ook mensen die al wat verder zijn. En zoals we net al zeiden, hè, wij kunnen niet overtuigen. Wij kunnen slechts getuigen en voor mensen bidden. En dan staat er nog, er zijn ook mensen die al helemaal zijn afgedwaald. En er staat dan nergens dat we ze moeten veroordelen. Maar er staat, zegt, verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Dus het gaat over hun daden. Dat je daar niet in meegaat. En ik heb wel eens het beeld gehad van een put. Dat je mensen, zeg maar, mensen moet je dan uit de put helpen. Dat is dan zo'n spreekwoord. Iemand uit de put helpen of in de put zitten. Er is van altijd alles met een put te doen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het makkelijkste is natuurlijk om iemand gewoon weg te duwen. Maar als jij iemand gaat duwen, dan sta jij aan de verkeerde kant. Dus iemand uit de put trekken is wel makkelijk. En ik denk dat we dat hierop kunnen toepassen. Als je iemand ziet in zijn daden die echt afgedwaald is, dat je diegene niet gaat duwen, maar dat je die gaat trekken. En dan denk ik met de liefdescore, de core van liefde van Jezus, dat je die in het gebed als het ware om hun heen slaat. En dat is eigenlijk ook bijna het enige wat wij in onze menselijke wijze nog kunnen doen. Hè? Wij kunnen voor mensen gaan bidden en voor de rest zijn wij daarin echt afhankelijk van God. En dan is het toch mooi om te weten dat wij een God hebben die vol liefde is. Een God die vol genade is. Die niet voorbij ziet aan wat jij misschien fout hebt gedaan of de zonde die zich beweegt, maar die daar doorheen ziet. De tekst geeft iets weer van dat er eigenlijk voor iedereen redding is. Voor sommigen uit het vuur, voor anderen door het vuur. Maar er is redding voor iedereen. En wij als gemeente zijn opgeroepen om daarin de liefde te betonen. En dan komen we weer aan het begin van de brief. Want daar staat namelijk, daar schrijft Jezus het volgende. Barmhartigheid, zei u, vrede en liefde in overvloed. Dat is hoe God geeft. God geeft in overvloed. God geeft meer dan wij nodig hebben. Zodat wij kunnen uitdelen aan anderen. Aan mensen die misschien afdwalen. Mensen die misschien in hun denken of in hun gedrag of in hun karakter de verkeerde kant op gaan. Aan ons is het om die barmhartigheid, die liefde en die vrede te tonen. Omdat die ons betoond is. In overvloed. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel. Heere God, dank u wel dat we, ja, dat we met elkaar zo'n brief mogen doorlezen, doornemen. Heer, dank u wel dat u mensen hebt geroepen om te onderwijzen. En dat we dat al die dingen in de Bijbel staan en dat wij daaruit mogen lezen en leren. En met elkaar mogen aanvuren en aanscherpen. Heer, dat we uw woord hebben als een krachtig fundament, Heer, om te toetsen en te bemoedigen en blij van te worden. Heer, en dat u daarin God bent en dat u zichzelf daarin laat zien. Heer, en soms is het misschien dat we u niet helemaal meer helder zien. Maar Heer, we mogen weten dat u er altijd bent. En dat wanneer er één iemand misschien dreigt te struikelen, dat er anderen om hem heen mogen staan om hem op te vangen. Daarom zijn we als gemeente bij elkaar. Heer, en wij dienen u als God. Heer, wil ons helpen om het vaste fundament, om daarop verder te bouwen. Heer, om de leringen die u ons gegeven heeft, om die te eerbiedigen, te respecteren, te volbrengen. Heer, en dat we dat alleen kunnen door de kracht van uw geest. Dus ik weer wil bidden, Heer. Kom met uw geest. Heer, kom met uw kracht, kom met uw liefde in ons hart, in ons midden, om ons te vullen vol overvloed van uw barmhartigheid, liefde en vrede. Heer, zodat wij als gemeente u zullen weerspiegelen in deze wereld. Vrij van angst, vrij van haat, vrij van alles wat niet van u is, Heer. Maar dat we mogen zijn vol eer en glorie voor uw heilige naam. Heer, en dat alles vragen we u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.